Oh zo.
Hebben jullie een buurjongetje? En dan vraag ik altijd, ben jij verantwoordelijk voor zijn of haar opvoeding?
Ja, mooie vraag.
En dan vinden mensen dat altijd een beetje ingewikkeld.
Ja, snap ik.
Helemaal als ik daarvoor ook nog heb gevraagd van, nou, ben je een beetje fan van It Takes a Village to Raise a Child? Wat iedereen zegt.
Welkom bij een nieuwe podcast. Gewoon opvoeden is leuk.
Mijn naam is Ilse van Schaik en ik ben de praktijkhoudster van jeugdzorgpraktijk Echt Kinderachtig. Vandaag ga ik in gesprek met Bert Wiene. En Bert is pedagoog, onderzoeker, auteur en ondernemer. En hij combineert wetenschappelijke diepgang met meer dan 20 jaar praktijkervaring in het onderwijs, in de jeugdhulp en opvoeding. Bert staat voor inclusief onderwijs en een krachtige opvoeding waarin ieder kind kan zijn en worden wie hij is. En vandaag praat ik met hem over opvoeden in deze snel veranderende wereld. En ik hoop van Bert te horen wat wij thuis kunnen doen.
Bert, welkom.
Ja.
In onze podcast.
Dankjewel.
En ik vind het ongelooflijk leuk dat jij de moeite neemt om aan te haken bij dit gesprek.
Ja,
goed. Zoals ik het me in jou verdiept heb, om maar zo te zeggen, sta jij voor inclusief onderwijs, maar ook voor een krachtige opvoeding.
Uh-huh.
En vooral dat laatste gaan wij het hopelijk met elkaar over hebben. Want dat is ook de luisteraar van deze podcast, is natuurlijk de opvoeder.
Ja.
Maar voordat ik daar helemaal met jou over in gesprek ga, ben ik even heel erg nieuwsgierig naar jouw allerleukste eigen favoriete herinnering uit jouw opgroeien.
Mijn favoriete herinnering uit mijn opgroeien?
Ja.
Van mezelf?
Ja. Jij en je ouders of zo? Of jij en je... Ja,
ik heb wel het voorrecht gehad om op te groeien in een mooi nest, zal ik maar zeggen.
Ja.
En dat mooie nest, dat was een mooi nest omdat mijn... ouders allebei eigenlijk me wel namen zoals ik was.
Ja.
En school niet het allerbelangrijkste vonden wat er was in het leven.
Oké.
Okay. Want we waren thuis allemaal heel muzikaal.
Ja.
En als ik terugdenk aan die opvoeding, allemaal die tijd die ik me nog goed voor de geest haalde, was dat het thuis gezellig hebben en samen muziek maken bijvoorbeeld.
Ja.
Dat waren hele belangrijke dingen. Dat waren ook bij ons thuis heel belangrijke dingen.
En jij begon eigenlijk met te zeggen van mijn ouders namen me ook wel zoals ik was. En dat is ook, denk ik, voor de kennis die je nu hebt, eigenlijk ook heel erg belangrijk.
Ik denk dat dat heel erg relevant is. Dat ze wel heel erg bezig waren met hoe zorgen we dat het thuis oké is, zeg maar. En dat we daar de goede dingen doen.
Ja.
Dat we goed naar elkaar luisteren.
Ja. Jij zei net, je ouders hebben jou gezien zoals je was. En dat is blijkbaar voor jou ook met de kennis van nu belangrijk.
Dat is met de kennis van nu heel belangrijk, inderdaad. Als je daarop terugkijkt, dat zij me gewoon en ruimte gaven. En dat het voor hen belangrijk was dat we het in het gezin goed hadden. Dat ze toch goed naar elkaar luisteren. Ik heb toch twee broers en die zijn weer heel verschillend.
Ja.
Dus ze vonden het belangrijk dat iedereen op zijn eigen manier werd gezien.
Ja.
En dat was in die tijd wel heel erg van belang.
Ja.
Dat merk ik nu zelf ook. Ik ben zelf ook opvoeder van drie jongens.
Ja.
En dan merk je ook hoe verschillend kinderen eigenlijk zijn.
Ja.
En dat een deel van het opvoeden is.
Precies, en daar wil je ook graag bij aansluiten. Ja,
ja precies.
Hey, en vandaag spreken wij over eigenlijk best wel iets groots. En voor mij soms ook wel ingewikkeld. Maar wat wel erg aansluit bij ouders. Want die zijn erbij betrokken. En dat is de pedagogische basis.
Ja.
En jij hebt daar onlangs een boek over geschreven.
Ja.
Maar wat is nou eigenlijk die pedagogische basis?
Ja, het is eigenlijk een beetje een beleidswoord geworden.
Ja. Ja, je komt
heel
er veel
groot.
Tegen.
Iedereen roept het ook.
Ja. Ja.
En ook in de overheid. Hè, van ook in het nieuwe kabinetsprogramma staat weer moeten investeren in de sociale basis of de pedagogische basis.
Ja.
En wat ik me eigenlijk... toen ik dat boek schreef, heb ik afgevraagd, wat is het eigenlijk?
Ja.
En in het meest kleine heb ik me dat geprobeerd af te vragen door de ogen van mijn kleine buurjongetje.
Okay.
We hebben een klein buurjongetje van, nu is hij zo 3 of 3,5.
Ja.
En elke dag als hij terugkomt uit de kinderopvang, hebben wij hem geleerd, een beetje geconditioneerd, dat hij dan naar ons zwaait.
Okay.
En we hebben zo de keuken een beetje aan de voorkant bij de straat.
Ja.
En dan komt hij zo terug en dan... dan staat hij altijd bij het raam te zwaaien. En als we dan niet kijken, dan klopt hij aan. En wacht hij net zo lang tot we zwaaien. En ik vroeg me eigenlijk gedurende die tijd af van... wat is nou mijn verantwoordelijkheid voor hem?
Aha.
Want ik ben maar buurman. En ik ken zijn ouders op zich goed. En we hebben de schutting samen geplaatst. En dus dat soort dingen, dat is allemaal wel goed. En we
je voelt je
kennen
de buur.
Elkaar best wel.
Ja.
Maar wat is nou mijn verantwoordelijkheid? En ik vraag dat toch wel eens aan ouders. Hebben jullie... Hier aan die kant af.
Oh, we gaan die kant op, ja.
Hebben jullie een buurjongetje? En dan vraag ik altijd, ben jij verantwoordelijk voor zijn of haar opvoeding?
Ja, mooie vraag.
En dan vinden mensen dat altijd een beetje ingewikkeld.
Ja, snap ik.
Helemaal als ik daarvoor ook nog heb gevraagd van, nou, ben je een beetje fan van It Takes a Village to Raise a Child? Wat iedereen zegt.
Ja.
Nou, met dat thema houden we hem bezig. En ik ben er nog niet helemaal uit. Ik ben wel uit dat ik een beetje verantwoordelijk ben voor hem. Maar helemaal ook weer niet, want dat zijn zijn ouders natuurlijk zelf.
En hoe is die vraag in jou opgekomen?
Nou, dat had met een aantal dingen te maken. Kijk, ik ben al langer bezig, ook in, gewoon in de wetenschap, maar ook als ik schrijf over zaken, vooral met het vraagstuk, hoe kan het zo zijn dat we in deze tijd zoveel kinderen zijn die opgroeien met het idee dat het aan hen ligt dat ze niet aan onze normen voldoen?
Ja.
Steeds meer kinderen jeugdhulp nodig, steeds meer kinderen speciaal onderwijs.
Ja.
En nu komt de kindercoaching heel hard op.
Ja. Ja.
En die hebben het eigenlijk allemaal nodig om eerst kinderen bijzonder te maken. En daar, ja, als je daarmee bezig gaat, dan kom je al gauw bij die pedagogische basis uit en bij inclusief onderwijs.
Ja.
Hele grote begrippen.
Ja.
Maar wat het nou daadwerkelijk is, ja, dat is gewoon diffuus. Dat is onduidelijk. En nou, ik probeer daar wat meer duidelijkheid of in ieder geval meer grip op te krijgen.
Ja, en heb je daar al nog meer grip op gekregen? Heb je al een beetje een richting, wat je nou de pedagogische basis noemt?
Ja, de pedagogische basis, dat begint voor mij heel sterk bij de pedagogische relatie. En de pedagogische relatie is als het ware de relatie die er tussen kind en ouder is. En op een gegeven moment tussen kind en medewerker van de kinderopvang of kind en leraar. Mm-hmm. En ik heb me eigenlijk afgevraagd, wat is dat nou voor soort relatie? Nou, daar kan ik zo wat over zeggen. Maar een pedagogische basis is dan de mate waarin het ouders lukt om samen met andere ouders die relaties op elkaar af te stemmen. En hoe beter dat eigenlijk lukt, hoe sterker je pedagogische basis is. En een pedagogische basis heb je dus op straat bijvoorbeeld.
Ja.
Aan de straat waar je woont, hè, waar je huis allemaal staat. Of... En als het daar een beetje lukt om samen pedagogische relaties op elkaar af te stemmen, ontstaat daar een sterkere pedagogische basis.
Ja.
Maar die heb je bijvoorbeeld ook op school. Hè, rondom een klas bijvoorbeeld waar je kind in zit.
Ja.
Als je daar als ouders samen het lukt om die pedagogische relaties op elkaar af te stemmen. Dan zou je kunnen zeggen, dan ontstaat er een soort mini-pedagogische basis rondom die klas.
Ja.
Nou, dat is voor mij eigenlijk de kern van die pedagogische basis.
En wat is je daarin opgevallen?
Ja, als je daar eenmaal induikt, dan valt je van alles op.
Ja.
Eén. Nou, een van de grote dingen die me is opgevallen, is dat ouders het steeds moeilijker vinden om over opvoeden te spreken.
Ja, ik herken dat. Ja,
en,
absoluut.
En eigenlijk zie ik daar twee soort uiterste vormen van. En de waarheid zit natuurlijk ergens in het midden of in de grijs tinten. Maar twee vormen. Aan de ene kant heb je groepen ouders waarin ze eigenlijk niet spreken over opvoeden. Omdat het één grote wedstrijd is geworden.
Ja.
Hey, dus loopt jouw kind nog steeds niet?
Ja, dat. Begint al vroeg.
Ja, ja die van mij die liep al zeker 6 rondjes rond de tafel. Of een beetje zo.
Ja.
Of...
Ja, in
het basisonderwijs, hè, van je moet nooit akkoord gaan met een HAVO-advies. Het moet echt wel VWO zijn, hoor. Want, en deze ouders die praten dus niet met elkaar omdat het strijd is.
Mm-hmm.
En de andere kant, dat is de groep ouders die niet praten over opvoeden omdat ze bang zijn.
Mm-hmm.
Als je in Nederland eerlijk zegt dat je kinderen slaat, krijg je eerder een melding dan dat je hulp krijgt.
Ja.
En ik ken de meldcode hoor, dus ik weet wel dat het formeel anders is.
Mm-hmm.
Maar in de praktijk is het dit.
Ja, ja dus er is iets ontstaan waardoor mensen eigenlijk hun onzekerheid en eigenlijk helemaal niet meer durven te bespreken.
Nee. Mm-hmm. En er zit dan ook nog een soort schaamte-idee achter dat als het misgaat in de opvoeding, dat het dan ook nooit meer goed komt. Dus als jij nu een fout maakt, dat het echt tot de lengte van dagen dramatische gevolgen kan hebben.
Oh ja, dat je gelijk je kind zoiets hebt aangedaan. Ja. Ja.
He, ik merk het toch wel als ik met ouders spreek. Dat ze bijvoorbeeld heel bang zijn dat hun kind later iets vindt van hun opvoeding.
Mm-hmm.
En dan zou ik zeggen als pedagoog, dat is juist het kenmerk van een goede opvoeding. Dat je je kind hebt meegegeven dat hij iets mag vinden van wat jij hebt bedacht dat jij met de kennis die je als ouder nu hebt goed vindt.
Ja.
En dat je kinderen eigenlijk opvoedt om daar zelf over na te denken.
Ja, en niet alles hoeft perfect, toch?
Ook dat nog, ja. En niet alles hoeft perfect. Je zou zelfs kunnen omdraaien.
Mm-hmm.
Dat de meest perfecte opvoeding geen perfecte opvoeding is.
Nee, exact. Ja. maar dit klinkt voor ouders toch bijna ongeloofwaardig?
Ja, dat past helemaal niet in deze tijd.
Nee, dat is het.
Dat past helemaal niet in deze tijd. Het is echt heel, heel eigenaardig dat we in een tijd leven waarin een ideale opvoeding bijna wordt voorgespiegeld als haalbaar. Ja. Als je maar aan deze tips voldoet, dan komt het goed.
Ja. En dat is ook wel die hele snelle wereld, toch, waarin we nu leven?
Ja, het is de snelheid en het is de alleenheid van een ouder.
Ja.
Waarin hij dus heel gevoelig is voor optimalisering. Ja, dan gaat hij de hele avond zitten surfen of op TikTok zitten kijken of weet ik allemaal wat.
Mm-hmm.
En dan ziet hij allemaal ideaalbeelden voorbij komen.
Ja, en zoals je het nu schetst, dan zoals ik het versta, zeg maar, zeg je eigenlijk, joh, achter die voordeur... Daar zijn we bijna in ons eentje aan het opvoeden. En er zit een soort angst, soms schaamte op, om veel meer naar buiten te treden. En met elkaar daarover te hebben van, joh, hoe voed jij nou op?
En ik laat het nu een klein beetje liggen. Maar je kan ook nog zeggen dat ook de relatie waarin je samen opvoedt met je opvoedpartner. Ja. Die vaak ook je liefdespartner is.
Ja.
Niet altijd, maar vaak wel. Dat die partner in deze maakbaarheidstijd ook aan alles moet voldoen. Het moet een ideale... man of vrouw zijn die en werkt en alle goede dingen regelt. Moet smooth verlopen thuis. Moet een fantastische liefdespartner zijn. Moet allemaal, alles is hoog en mooi en geweldig.
Ja.
Terwijl natuurlijk ook daarin dat natuurlijk best een gek ideaal is.
Ja. Maar zoals je het schetst, word ik bijna angstig dat ik denk, welke kinderen leveren we straks af? Of zijn we al aan het afleveren?
Nou, dat is precies denk ik wat er gebeurt. En wat mijn angst is, is dat deze kinderen dus allemaal opgroeien met het idee dat het aan hen ligt dat ze niet aan onze normen voldoen. Terwijl wij met elkaar eigenlijk niet of nauwelijks over die normen spreken.
Mm-hmm.
Of daar samen over nadenken. En daar zit volgens mij zoveel ruimte. Ik was pas op een school en daar... een leraar was in groep 7, die had aan het begin van het jaar gezegd tegen de ouders, joh, ik kan van alles wel vertellen over rekenen, taal en zo, en hoeveel.
Mm-hmm.
Wanneer de gymkleding mee moet, maar ik heb een veel belangrijkere vraag. Mijn vraag is, wat gaat u nou als groep ouders doen om ervoor te zorgen dat die kinderen dit jaar een goed jaar hebben? Mm-hmm. Weet u wat, heb het er maar eens even over met elkaar. Mm-hmm. Ik ga koffie halen, ben er met een half uurtje wel weer.
Mm, redelijk uitdagend.
Ja, heel spannend, vond hij zelf ook.
Ja, snap ik.
Maar toen hij terugkwam, was er wel een heel gesprek ontstaan tussen ouders over opvoeden.
Ja?
Ja. Er was een kind wat nooit werd uitgenodigd op een feestje. En ze vroeg zich af wat ze met hun mobieltjes gingen doen. Allemaal hele kleine dingen.
Ja.
Maar ergens dacht ik wel, stel je nou eens voor dat je dat op school elk jaar zou doen. En elk jaar ouders zou uitnodigen om, in mijn termen, hun pedagogische relatie op elkaar af te stemmen.
Ja.
Dan zou er,
wat zou er dan gebeuren? Ja, want...
Nou, ik denk in ieder geval dat de intentie om dit te doen al zal leiden tot meer gesprek tussen ouders.
Ja. Want voor jouw gevoel is het belangrijk dat we als opvoeder elkaar veel meer gaan horen en gaan zien.
Ja.
En dat zou, want welk effect zou dat kunnen hebben, denk je?
Nou, ik denk dat er een aantal effecten zijn. Dus het eerste effect is dat je veel vaker denkt, oh echt, heb jij dat ook? Oh, dat heb ik ook.
Ja.
Oh, wat heerlijk.
Ja.
Dat iemand gewoon zegt, oh joh, maak het niet te groot, ik heb het ook.
Ja.
En misschien ook wel, maar toen ik dat meemaakte, toen heb ik het zo aangepakt. Misschien kan je dat wel... Dus dat er veel meer afstemming ontstaat.
Ja.
Ik heb nu zelf, bijvoorbeeld rondom dat alcoholgebruik.
Ja.
Nou, onze kinderen zijn wat ouder. Oudste is 16. Ja. En die speelt het ook heel sterk.
Ja.
En dan hoor je van de overheid steeds spotjes over niks onder de 18. Niks onder de 18. En daar is op zich niet zoveel tegen, want wetenschappelijk gezien is dat ook een heel mooi streven.
Is dat een goed idee? Ja, precies.
En dan is de overheid, die roept dat overal en steeds. Maar ik dacht, eigenlijk had die overheid beter kunnen zeggen, beste ouders, denk eens samen na. Wat vinden jullie nou verstandig voor je kinderen?
Ja.
En stem het dus samen af. Wat past ook bij jouw context of bij hoe jullie dat in jullie stad of dorp of weet ik veel waar doen.
Maar dat wat ouders dus eigenlijk niet doen, doet de maatschappij dus ook niet.
Nee, niemand doet het eigenlijk. Dus dan krijg je helemaal van dit soort spotjes.
En dat is best een hele grote opgave om dat systemisch gezien dan
ja.
Ook daar een doorbraak in te forceren.
Zeker.
Ja.
Het heeft alles in zich om dan maar niks meer te doen. Nee, en het gewoon zo door te laten gaan.
Nee, klopt. Nee, en volgens mij doe jij heel actief een uitnodiging aan ouders.
Ja.
Ja, om met wat lef en wat moed
ja.
elkaar te gaan ontmoeten.
Ja.
En ook al voel je je daar dus ja, heel onzeker over. Of
tuurlijk.
Want dat valt mij wel op als je het hebt over ouderavonden of mooie initiatieven. Dat ik denk, hé, daar kan je als ouder best veel weghalen.
Ja, klopt.
Of je informatie ophalen. Dat wordt niet altijd groot bezocht.
Nee.
Terwijl ik denk, er staat er echt een hele mooie spreker met heel veel kennis. Al is ja. het over gamen, al is het over, maakt ja. niet uit. Dat ik denk, nou, van die 1200 uitnodigingen van zo'n grote school zitten ja. er maar 25.
Ja.
Dat geeft voor mij toch aan dat mensen, misschien ook tijd, hè, die snelheid weer waar we het net over hadden.
Ja,
van. Ja, dat zou kunnen. Maar ja. voor mijn eigen gevoel denk ik wel eens, daar zit misschien toch ook die schaamte. Je gaat toch niet je vinger op zitten steken in zo'n
nee.
ruimte van, joh.
Ja.
Mijn kind, weet je.
Ja, het zou goed kunnen.
Ja.
Nou, ik denk dat dat een soort uitkomst is van iets wat we met elkaar organiseren. Namelijk dat een ouderavond, dat je daar als ouders als een soort van klant kunt gaan zitten. En eens kijken wat die spreker nu weer te zeggen heeft.
Mm-hmm.
En dat het een soort idee is van, nou, we kijken wel of het in onze agenda past of we heen gaan. En dat laat volgens mij precies zien waarom dit een probleem is. Want ik denk dat het op een school nooit over klantrelaties kan gaan.
Nee.
En dat ouders langzamerhand wel in die positie ja, terecht zijn gekomen.
En heb je het dan nu over verantwoordelijkheid?
Ja, dat heeft met verantwoordelijkheid te maken. Ja. Maar ook met de kracht van een school om dat aan te gaan. En zeg van, jonge beste ouders, zeg het maar, waar zullen we zo'n avond over organiseren? Want ja, waar lopen jullie tegenaan?
Ja.
En als
ja.
je dat één keer als vraag doet, er gebeurt natuurlijk niks.
Nee, dat moet je volhouden.
Maar als dat het nieuwe normaal wordt, dan ja. hoop ik wel. En als we dat dan ook in de kinderopvang gaan doen of in de jeugdgezondheidszorg.
Ja.
Dat er iets ontstaat. Of iets van gezamenlijkheid ontstaat.
Ja, en herhaal die nog eens. Wat hoop je dat de uitnodiging is aan ouders?
Beste ouders, waar hebben jullie opvoeden kan niemand alleen. Net als wij geen alleen onderwijs kunnen geven, hebben we elkaar nodig. En dus ja. is de vraag, wat gaan jullie dit jaar doen? Of welke ja. kennis of wat voor soort expert hebben we eigenlijk nodig de ja. komende tijd om het gesprek te voeren of
ja.
hoe zien jullie dat?
Ja. En welke uitnodiging zou jij doen aan ouders die nu luisteren naar deze podcast?
Alsjeblieft, als je nou je kinderen op school hebt, stel dit eens voor.
Ja, kom zelf hier ook in beweging, ja. hè? Ja.
Van zullen wij als ouders ook samen nadenken en zorg dat je niet in het tegenover met de school komt.
Ja.
Want dan krijg je de ouders tegen de school, daar schiet je helemaal niks meer op. Maar dat je samen nadenkt, wat vinden we in deze fase, wat vinden wij ingewikkeld eigenlijk aan onze kinderen? En waar zouden we samen over na kunnen denken? Ja. Het begin dan is klein, bijvoorbeeld gewoon eens met bedtijden of schermtijd. Of, ja. Want niets is zo erg als jij als ouder eindelijk het ideale ei van Columbus hebt gezocht. Hè. Je hebt het op TikTok gezien. Ik weet zeker, mijn kind gaat om 8 uur naar bed. En dan komt het 2 dagen later thuis en zegt hij, ja, hé, hey, hallo. Ik ben de enige uit de hele klas die om 8 uur naar bed moet. De rest mag allemaal 8:45.
Ja.
Nou, weg zijn je intenties weer.
Ja.
Dus dan is het heel belangrijk om. En ik bedoel niet afspreken, dus ik zit niet zozeer op dat iedereen hetzelfde moet doen, helemaal niet.
Nee.
Maar afstemmen, daar zit dat voor mij meer in.
Ja, precies. En zoek elkaar meer op. En daar, nogmaals, daar is dat lef en moed voor nodig. Hè?
Ja.
Dus dat moeten ouders ook gaan uitproberen om te kijken hoe dat voor hun is.
Ja, en er zit voor mij nog een ander ding onder.
Ja.
En dat heeft heel erg te maken met dat we heel erg bezig lijken te zijn als ouders. We zien dat in onderzoek ook wel terug.
Mm-hmm.
Met hoe voed je op?
Ja.
Dus geef mij 10 tips om. Of vertel mij precies wanneer het kind dit of zus. Of wanneer moet het zoveel stapjes doen. Maar de vraag, ja, waartoe voeden we eigenlijk op?
Mm-hmm.
Of wat vinden we nou echt belangrijk om aan onze kinderen mee te geven? Die vraag, die lijken we eigenlijk niet te stellen.
Nee. En ook niet aan jezelf.
Nee.
Nee, precies. Dus, en ook niet onderling als team, toch?
Nee,
als ik samen met mijn partner opvoed, dan.
Ja.
Lijkt het mij toch heel helpend als we samen daarover sparren.
Ja,
we gaan
precies.
naar rechts. Ja,
ja nee, dat. En dus ja, dat is eigenlijk een nieuwe lijn waar we nu mee bezig zijn. Om ook ouders te helpen om daarover na te denken.
Ja.
Ik zeg vaak tegen ouders, stel dat ik met jou mee naar huis zou mogen.
Mm-hmm.
En ik zou jouw eettafel mogen interviewen. Stel dat die kon praten.
Ja.
En ik zou hem eens vragen, hey, eettafel. Wat is nou het allerbelangrijkste wat hier in het gezin gebeurt of belangrijk wordt gevonden?
Uh-huh.
En ik zou je dan vragen, is dat wat die eettafel zegt ook daadwerkelijk dat wat je echt wilt in je opvoeding? Dan denk ik dat er heel vaak heel veel verschil tussen zit.
Ja.
En ik denk eigenlijk dat ouders die steeds meer weten waar Toes aan het opvoeden zijn, ja, dat die het een stuk rustiger hebben als het een keer een dagje niet zo lekker loopt. Of dat ze een jaar moeite moeten doen.
Ja. Het helpt ook, hè, als je als ouder weet wat je waarden zijn, waar langs je eigenlijk wil opvoeden.
Ja, wat je lijnen zijn.
Precies, dan kan je ook makkelijker besluiten nemen. Ja. Omdat je denkt, oh, maar deze waarden, dat is een soort hefboom.
Ja.
Oh ja, maar dan valt het dus die kant op.
Ja, dan gaat het dus zo. Ja.
Klopt. Hey, wat ik ook wel eens tegen ouders zeg, van stel nou toch dat die gastjes straks 18 zijn, bijvoorbeeld. Ja. Hè, ze zijn volwassen. En ik kom ze dan tegen en ik hou een microfoon onder in de toet en zeg van, joh, wat heb je nou eigenlijk van je ouders geleerd?
Ja.
Wat denk je dat ze zouden gaan zeggen?
Ja, precies.
Nou, heel veel ouders weten het oprecht niet.
Nee.
Dus het, ze zijn er ook nog niet zo mee bezig in hun hoofd. Van, ja, wat wil ik ze nou eigenlijk meegeven?
Kijk, en het moet ook weer niet een project worden dat het dan altijd hetzelfde mag zijn. Want volgens mij veranderen die waarden ook nog wel eens een beetje tijdens het opvoeden.
Ja.
En wat me ook wel heel erg helpt is dat denken van Kofi, dat is meer in de leiderschapsliteratuur.
Mm-hmm.
Die zegt van, nou, stel je ligt op je sterfbed. Wat zouden de kinderen dan tegen jou zeggen? Zouden ze dan niet zeggen van, nou pap, het ongelooflijk fijn dat je altijd zo efficiënt en nadrukkelijk onze zaterdag inkleden. En dat je altijd prima op de hoogte was van onze studievoortgang tijdens de 10 minuten gesprekken. Of zouden ze iets heel anders zeggen? En ik hoop eigenlijk iets anders.
Ja.
En waarom zouden we dat dan nu al niet mee laten gonzen in de manier waarop we opvoeden?
Ja, exact. En wat versta je onder gewoon opvoeden?
Ja, gewoon opvoeden begint voor mij met je plaats innemen als opvoeder. Dus dat je weet, ik ben ouder en ik heb een verantwoordelijkheid naar mijn kinderen, hoe ingewikkeld het ook is.
Mm-hmm.
Ook als het moeilijk wordt, blijven staan.
Ja, verdraag ook iets.
Verdragen dus, en ook samen verdragen. En ik denk dat bij gewoon opvoeden ook steeds meer hoort dat we dat samen verdragen ook delen met elkaar.
Mm-hmm.
Ook in de samenleving.
Mm-hmm.
En opvoeden ten diepste gaat denk ik om twee dingen. Allereerst om dat je aan je kinderen laat zien wat het toe doet in het leven. En het tweede, dat je kinderen leert om daar vrij en open met elkaar over na te denken.
Oké.
Dus kinderen een bepaalde vrijheid en mondigheid geeft. Ik denk dat dat een belangrijk ding is.
Mm-hmm.
En ik denk tenslotte dat het voor ouders het meest belangrijk is. Dus dat je kinderen als het ware invoert in die logica, eerst die van je gezin en van je familie, en later komen daar natuurlijk andere dingen bij. Ik denk dat dat de belangrijkste doelen of dingen zijn van normaal opvoeden.
Hey, en zit hier ook de relatie in met je kind, dus die pedagogische relatie?
Ja, dat denk ik wel. Dus die pedagogische relatie, die speelt hier natuurlijk continu doorheen.
Ja, en is dat ook voor jou contact maken? Echt?
Dat heeft met contact maken te maken.
Mm-hmm.
Met hechting en zo, dat soort elementen. Maar het allerbelangrijkste van de pedagogische relaties, denk ik, of een van de belangrijke kenmerken, is dat het een van de enige relaties is die als doel heeft om opgeheven te worden. Ja. Dus jouw relatie gaat voorbij.
Ja. Want het kind gaat zijn eigen systeem creëren.
Ja, die gaat er straks uit. Ja. En die gaat
lekker.
En daar oefent hij vanaf het begin al mee.
Ja.
Zo gauw het kan lopen, loopt het weg.
Ja. Ja.
Dus altijd de geneigdheid om. Daarom is die hechting ook van belang, denk ik. Dat zorgt ervoor dat ze ook weer terugkomen.
Ja.
Maar als ouder is dat dus ook een belangrijk element. Dat je weet vanaf het begin, dit kind is hier een soort gegeven. En die gaat het straks zelf doen.
Ja, dat is een natuurlijk gegeven, toch? Zo wil je ook dat het gaat.
Ja, maar het staat wel haaks op heel veel ideeën van deze tijd. Ik hoorde onlangs nog een moeder zeggen die zei van, het is mijn allergrootste droom de beste vriendin van mijn dochter te worden.
Ja, maar waar, dat herken ik ook.
Hi.
Dat een uitspraak is, hè, die zo nu en dan voorbij komt. Maar dat vinden wij heel vaak geen prettige uitspraak.
Nee.
Dat zegt natuurlijk ook weer iets over deze moeder, hoe behoeftig zij nog
is
in haar.
Er valt veel meer over te zeggen.
Ja, zeker.
En andersom denk ik ook wel eens dat ik als ouders echt in nood zit, ik weet het ook uit de jeugd op tijd nog wel, dat kinderen dan als het ware worden opgevoerd als een soort mensjes die jou het leven willen zuur maken of zo. Weet je, dat je denkt, oh joh, maar het zijn vaak heel andere. Of het roept om aandacht, of het roept om geborgenheid, of het roept om grenzen, of het roept om duidelijkheid.
Ja, het is maar gedrag. Hè?
Het is dan, gedrag, ja.
Dat is waar. En wat vind je eigenlijk, wat ouders eigenlijk over het algemeen best goed doen? Waar zit nou sowieso wel hun kracht dat je denkt, nou, Als we die nou eens goed onderstrepen en wat gaat er wel goed?
Nou, weet je, het gaat in meer dan... Het gaat gewoon echt heel vaak heel goed.
Ja.
Dus ook ouders die wel in de zorg komen of zo, daarvan gaat ook het meeste echt heel erg goed.
Precies. En dat vind ik fijn om daar ook een beetje...
Evident. Ik denk ook dat we daarom ook heel erg... Dat mijn verhaal ook tegen die achtergrond moet worden gehoord. In de zin van dat ik heel veel vertrouwen heb in wat ouders doen.
Ja, mooi.
En dat ouders de ouders blijven vaak ook gewoon, ook als het ingewikkeld is. Kinderen krijgen machtig veel nieuwe kansen.
Ja.
En ouders investeren in hun kinderen, dat is een beetje een gek woord. Maar gewoon door er te zijn, door tijd met ze door te brengen. Hè, meer dan ooit, hoor ik onlangs nog eens.
Ja.
Dus dit geeft denk ik heel veel... heel veel gaat heel goed.
Ja, nou, en ik denk dat het goed is om dat geluid ook te laten horen.
Zeker. Ik heb echt heel veel vertrouwen in opvoeders.
Ja, mooi. Ja, en hoezo heb je daar zoveel vertrouwen in? Zeg jij van, joh, ik weet gewoon dat ouders tijd doorbrengen met hun kind. Of waar zit, in welke kleine dingen zit nou die kracht?
Nou, gewoon, kijk naar ons heen als volwassenen. We zijn allemaal grootgebracht. We lopen allemaal ons pad in het leven. En dat lukt ons allemaal. Met vallen en opstaan, de ene misschien net iets... eleganter dan de andere, hè? Laat het duidelijk zijn. Maar kijk om ons heen. Dan zien we al hoe belangrijk en hoe goed opvoeden gaat.
Ja.
Dus daar zit het eerste. En het tweede zegt, kijk om ons heen. Hoeveel kinderen gaan er niet gewoon naar school? Hoeveel ouders hebben het gewoon niet prima met hun kinderen?
Ja.
Ik heb daar heel veel vertrouwen in.
Ja. Ja.
En ik vind ook echt dat we daar heel veel vertrouwen in moeten hebben. En ik vind ook dat wij als professionals, als we niet oppassen... heel erg dat vertrouwen, als het ware, een beetje tekort doen.
Mee eens, ja.
En dan zeggen we gaan nu preventief aan ouders vertellen, wat ze allemaal moeten doen. Waarmee je dus feitelijk zegt, dat kan je niet zelf. Moet je wel even naar ons luisteren als professionals. Dus daar hebben we echt wel wat te doen.
Ja. En aan welk advies hebben ouders wel wat, vind jij?
Aan de adviezen van hun buren, van de andere ouders om zich heen. Aan de adviezen van hun eigen ouders.
Oh ja.
Alleen al om je er tegen af te zetten, zeg maar. Want dat blijft toch altijd een dingetje.
Ja.
Dus ik denk dat soort adviezen zijn ten diepste. Ik sprak pas nog een stel, was heel mooi.
Mm-hmm.
En die hadden net een kind gekregen. Dat ging allemaal best wel goed.
Ja.
En toch hadden ze wel twijfels. Vooral die moeder had wel twijfels. Dus die kwam op het consultatiebureau.
Ja.
En toen kwam ze er vandaan. En toen sprak ik haar toevallig op straat. En ze straalde helemaal aan. Zei ze... Nou, waar ben jij geweest? Nou, ik had echt heel mooi. Ik was bij de jeugdgezondheidszorg en daar had ik iemand en die zei, ik kan wel een beetje als arts naar je praten, maar ik ben ook gewoon moeder. En als moeder deed ik altijd dit en dit.
Ja.
En toen zei ze, dat was eigenlijk zo fijn dat iemand zei, als moeder deed ik dit en dit. Toen dacht ik,
mooi, hè?
Dat willen we misschien wel meer horen.
Ja, maar dat is toch ook in de hele hulpverlenersrelatie die je hebt. Als je hulpverlener bent met een ouder of een jongere. Dan gaat het er ook over de klik, het contact.
Ja.
En dat is 70% van het succes van het eventuele behandeltraject.
Ja. Nou, ik merk het zelf ook wel als bijvoorbeeld ouderavonden doet nog wel eens. Dat school vraagt van, zou je willen vertellen over opvoeden in deze tijd?
Ja.
En de titel van mijn lezing is dan... opvoeden is de meest inconsequente aangelegenheid die er is. En dan vertel ik altijd dus een citaat. Een citaat van iemand waar ik heel veel van heb geleerd.
Ja.
Misschien nog wel meer dan al mijn wetenschappelijke werk.
Ja.
En dat is gewoon een citaat van mijn oudste zoon.
Aha. Dat is ook een compliment voor hem, maar vertel.
Ja. En dat was in een uitspraak die hij naar mij deed toen ik weer eens inconsequent was. En toen dacht ik, dat is het eigenlijk wel. En ik merk elke keer weer als je aan ouders dat vertelt... Ook in zo'n zaal, dan merk je gewoon dat die lading er een beetje afgaat.
Ja.
En dan ontstaat er ruimte om met elkaar daar eens over te spreken, gedachten te wisselen.
Ja. Kan je meer zeggen over het woord ruimte? Want volgens mij vind jij dat ook een belangrijk woord opvoedland.
Ja, ik heb het gevoel, maar dat zegt ook iets over mij, dat we een hele smalle norm rondom opvoeden sterk naar voren brengen. En daar zit dan, heb je dan geen ruimte meer om na te denken. Dan denk je dat het allemaal alleen maar goed is als het zo gaat. En ik merk gewoon als je met ouders spreekt en je hebt ouders samen in een ruimte.
Ja.
En je geeft ruimte door ook gewoon een paar van die clichés wat weg te... Dat dan het gesprek wat makkelijker gaat.
Dus de normen die ze tegenkomen in de maatschappij, die ze overal en nergens opdoen.
Ja.
Die zijn beklemmend.
Ja.
En daardoor durven ouders bijna niet meer ruimte te nemen. Zo van, maar ik kijk er zo naar.
Ja. Ja. Of nemen ruimte door bijvoorbeeld als ze op het schoolplein horen van een vader of een moeder. Oh, mijn kind heeft zo veel baat bij behandeling X. Ze zeggen, oh, dan moet ik mijn kind dat niet onthouden. Die gaan dan ook voor behandeling X. Weet je wel, zo zit binnen no time een halve school bij behandelaar Y of X.
Ja.
Ja, ja. Dus dan wordt ruimte wordt ingevuld door een heel specifiek soort idee over opvoeden.
Ja, en weet je, en daarin hebben zorgaanbieders zelf natuurlijk ook iets te doen. Je hoeft niet iedereen aan te nemen.
Nee,
hè?
Zeker.
Je kan ook heel snel terug zeggen, oh, maar eigenlijk doet u heel veel dingen heel goed.
Ja, super. Ja, ga zo door.
Ja, precies. Ja. En ga zo door. Ja. 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 En wat vind jij nog meer als je het hebt over de maatschappij? Wat gun jij ouders dat daarin meer gebeurt?
Ja, dat heeft met dat spreken over opvoeden, die normen over opvoeden te maken.
Mm-hmm.
Ik hoop dat ouders zich beseffen, of ik moet beter zeggen, ouders beseffen dat het meest belangrijke in het opvoeden niet in beeld te brengen is. Ook niet met een mooie foto op Insta.
Mm-hmm.
Dus dat zijn momenten die je samen doorbrengt, of dat zijn dingen die gebeuren, of verhaaltjes die je samen vertelt.
Ja.
En dat is allemaal niet in beeld te brengen, ook niet op Insta of weet ik veel waar. Dus leef niet voor de buitenkant.
Nee.
Maar voor wat je echt belangrijk vindt, wat je echt...
Ja.
En blijf er echt op vertrouwen dat het gewoon bijna altijd gewoon goed gaat.
Ja, mooi hè?
Ja.
Ja, daarmee zeg je eigenlijk, ouders, maak je alsjeblieft niet te veel zorgen. Ga goed uit van dat je zelf tenslotte ook een
groot
mens bent.
Ja.
En ga gewoon lekker goed nadenken.
Ja,
en doe het.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, en als iets een jaartje langer duurt bij je kind, dan duurt het gewoon een jaartje langer.
Ja. Hey, en als ik nou even niet per se zorg heb over mijn eigen kind, maar ik zie elders langs de voetballijn.
Ja.
Of noem maar op, bij vriendinnen. En ik denk, jeetje, hoe zal het daar thuis gaan? We gaan naar links weer. Wat kan ik dan doen? Want ik voel dan soms ook, zal ik me ermee gaan bemoeien?
Ja.
Het is toch ook iets kwetsbaars?
Ja.
Maar het is ook wel een beetje, je hoeft het niet alleen te doen.
Ja.
Die zin zit dan ook in mijn hoofd.
Zeker.
Dus zal ik die mensen een toereiking doen?
Ja, zeker.
Hoe kijk je ernaar?
Nou, wat ik mezelf heb voorgenomen, dat vind ik best wel moeilijk.
Ja.
Maar ik doe het wel steeds meer. Is dat als ik zoiets op straat zie, dat ik probeer altijd contact te maken en iets positiefs te zeggen. Ik had een tijdje, een week terug nog, ergens hier op straat. Zo'n kind wat helemaal over de hoofd door de botten was. En moeder stond erbij, schaamde zich helemaal diep. Dat je dan toch zegt, goh, mooi dat je gewoon blijft staan en dat je even de tijd neemt om te wachten en dit komt goed of zo. Weet je, dat je toch iets hard onder de riemrug zegt. En als je echt zorgen hebt, want dat is natuurlijk het meest ingewikkelde. Als je denkt, nou, die hebben het wel heel moeilijk. Of dat je echt gaat voor de langzame relatie.
Oh, wat een mooi woord. De langzame relatie.
Ja. Mm-hmm. Want ouders die het moeilijk hebben, die zijn heel gevoelig voor oordeel en voor dingen die niet goed gaan of wat andere mensen ervan vinden.
Ja, en die zitten ook niet gelijk op een advies te wachten waarschijnlijk?
Nee, zeker niet.
Nee.
Dus de langzame relatie is dat je er dan eerst eens even bij gaat staan en vraagt, weet ik veel.
Ja, al is het een
open.
Praatje.
Gewoon een praatje.
Ja.
Langzaam contact.
Ja, vertragen.
Ja, vertraag. Ja, ik denk dat dat een mooi woord is.
Ja, ja. Een mooi tip.
Ja.
Vind ik dat. Ja. Als je nog iets zou willen zeggen over de snelle wereld. Dat is, ik merk het zelf ook. We staan voortdurend aan.
Ja.
Ik denk dat dat ook iets doet met het opgroeien van de kinderen van nu.
Ja.
Wat komt er in je op? Want het is natuurlijk ook, hè, je hebt daar heel veel, denk ik, een onderzoek naar gedaan. De snelle wereld.
Ja. Ja, het lijkt erop dat alles steeds sneller moet. Hè? Dat eigenlijk alles een functie moet hebben. Dus dat zelfs... Ik las pas ergens dat je kind moet dan zo lang slapen, want dan kan het opladen voor de volgende nacht. Of voor de volgende werkdag of volgende schooldag. Of pauzes zijn dan nodig om te ontprikkelen. Dus alles heeft een functie en daardoor wordt ook alles steeds sneller. He, dus je doet nooit meer iets gewoon, omdat je, omdat je het gewoon doet.
Ja.
Of je bent nooit gewoon met je kind buiten en dan ga je ergens zitten en dan ga je gewoon naast elkaar zitten.
Ja.
En dan niet omdat dat goed is of dat het ergens, maar het is gewoon...
Ja, precies. Het heeft niet per se een doel, een bedoeling.
Nee.
Het is gewoon zo.
En als alles een doel heeft, dan wordt het allemaal sneller.
Ja. Ja.
Ik leerde ooit van zo'n stevige, doorgewinterde psycholoog ergens in de jeugdhulp. Toen ik zelf in die wereld werkte. Die zei, het beste advies voor ouders of voor vaders is bijvoorbeeld om een vishengel te kopen. En te dwingen om een uur lang gewoon naast je kind te zitten bij de vijver.
Ja.
En dat is meer dan zat.
Ja,
en iets van dat...
Ja.
Ja.
Als je één ding zou mogen veranderen in deze snelle opvoedwereld, wat zou het zijn, wat jou betreft?
Poeh, ja. Ik Ik weet niet, dat is ook wel heel maakbaar of zo. Ja. Als ik één ding zou mogen veranderen, dan hoop ik dat ouders inderdaad scherper krijgen waartoe ze eigenlijk opvoeden. Wat ze nou het meest belangrijke vinden om mee te geven aan kinderen. Ja. En dat hoeven ze niet iedereen te vertellen, want dat is helemaal niet zo handig. Maar dat hun kinderen dat in ieder geval wel leren te weten.
Ja, en als ze het zelf maar goed weten.
Ja.
Als ze voelen vanuit deze basis,
ben ik
met mijn kinderen.
Ja, ja. Ja, mooi. Ja.
Mooi. Dankjewel voor het gesprek.
Maar goed, graag gedaan.
Ben je benieuwd wat mij is bijgebleven van deze podcast? Luister dan nu naar de terugblik. Zo, nou, dit was wel een oproep tot bewustwording in het ouderschap. En weet alsjeblieft als ouder wat je nou mee wil geven, wat je belangrijk vindt, maar handel daar ook naar. En praat alsjeblieft met je buren, met je vrienden over opvoeden. Probeer te vragen, maar ik heb ook wel weer geleerd dat ik ook misschien wel iets mag aanbieden. Ik hoop dat we hiervan hebben geleerd dat we veel meer nabijheid bieden aan onze kinderen. Dat we goed contact maken. En onderschat, ja daar komt hij weer, het belang van rust niet. Maar dat hebben we al veel gehoord in onze podcast. Het is echt soms ook in je eigen huishouden aankoeteren, aanrommelen, rustig met elkaar op de bank en zijn. Over 2 weken komt er een nieuwe podcast online. En dan ga ik in gesprek met Sabine Samson. En zij biedt online financiële coaching aan en je kan haar vinden op Instagram onder de naam Finance Queen. En ik praat met haar over de financiële opvoeding.